Daarna lezen wij, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, allereerst Exodus 2, de versen 11 tot en met 15, en daarna Hebreeën 11, en daarvan de versen 23 tot en met 28.
En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. We lezen verder in Hebreeën 11. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits zij zagen dat het kindeke schoon was, en zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij Pascha uitgericht en de bestrenging van het bloed, opdat de verderver der eerstgeborene hen niet raken zou.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Hebreeën 11 en daarvan de versen 24 tot en met 26. Hebreeën 11, vers 24 tot en met 26. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk slecht behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding de uitbetaling van het loon. Tot zover. Geliefde gemeente, daar zat hij dan, die jongen, bij zijn opa. En ze kregen zo een gesprek met elkaar. Want hij zat vol met plannen, die jongen. Had net zijn diploma gehaald. En zijn opa die vroeg ook, wat ben je nu van plan om te gaan doen? Nou, zegt hij, ik wil een mooie baan gaan zoeken. Geld verdienen. En als het even kan, zou ik graag voor mezelf beginnen. Een eigen zaak beginnen. Nou, dat is mooi, sprak opa. En dan? En dan? Ja, dan hoop ik dat ik een vrouw mag krijgen. Dat we samen een gezin mogen vormen. Dat mijn baan goed gaat, mijn zaak goed verloopt. En dan? Vroeg die opa. Nou, dan hoop ik dat ik op zeker moment mijn zaak kan overdoen aan mijn kinderen. Zo, zo, mijn zoon. En dan? Ja, dan hoop ik dat ik nog een tijdje mag leven samen met mijn vrouw, mag genieten van een welverdiende rust. En weer sprak opa. En dan, mijn zoon, en dan? Ja, toen ging die jongen toch wel wat ongemakkelijk zitten. Daar wist hij nog niet zo 1, 2, 3 het antwoord op. Waarom niet? Nou, misschien wel niet omdat hij die jongen nog niet had nagedacht over die keus die Mozes mocht doen in zijn leven. En daar worden wij vanmorgen dus bij bepaald. Bij die goede keus. Ja, bij die beste keus van Mozes. 3 gedachten. Want wat houdt die beste keus nou in, zien we in Hebreeën 11. Nou, dat hij alles verlaat, vers 24. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Alles te verlaten, dat is het eerste. En dan het tweede, dat is alles te verdragen. Dan lezen wij in vers 25, verkiezende liever met het volk van God kwalijk slecht behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom dan de schatten in Egypte. En ten derde, alles te verwachten. Het slot van vers 26, want hij zag op de vergelding, op de betaling van het loon. De beste keus. Alles verlaten, alles verdragen, alles verwachten. En daar worden we dus op gewezen vanuit het Hebreeënboek, Hebreeën 11. Want die christenen, waarschijnlijk in de stad Rome, deze Hebreeën hadden het niet gemakkelijk. Hadden ook te maken met veel verleidingen. Was er ook in hun stad zoveel wat gericht was op het hier en het nu, op geld en op goed? Was er ook veel plezier te verkrijgen? Maar er was ook verdrukking. Verdrukking die leefde bij het woord van de Heer. Er waren er uit de gemeente die niet alleen werden bespot en veracht, maar ook mishandeld. En zelfs in de gevangenis geworpen. Nou, wat betekent zo'n situatie van verleiding en van verdrukking? Dat er zijn die afdwalen. Dat er zijn die afhaken. Die het geloof vaarwel zeggen. Dat er ook zijn die hinken op 2 gedachten. Dat er ook zijn die verslappen. Want wat heeft de kerk dan te bieden? In zo'n tijd, in zo'n stad, met verleiding, met vervolging, met verdrukking. En daarom schrijft de apostel een brief aan de Hebreeën. 1 grote preek, zo zou je kunnen zeggen. Om die enige hoge priester, de Heer Jezus Christus, aan te wijzen en aan te prijzen. Die enige zaligmaker, om getroost te leven en zalig te sterven. En daarom komt hij ook in Hebreeën 11, met die bekende rij van jongeren en ouderen. Die bij alles wat er op hen afkwam in hun leven, zich toch ook vastklemde aan de belofte van God, aan het woord van de Heer. Die leefden door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die voleinder van het geloof, die het begint en die het ook voortzet. Die de eerste is en de laatste. En zo komen we dus ook in deze rij Mozes tegen. Nou, de jongens en de meisjes, jullie kennen Mozes ook. Hoe hij op een wonderlijke wijze is gered uit het water van de Nijl. Hij had eigenlijk niet mogen blijven leven, maar hij is gered. En door het geloof hebben zijn ouders hem dus verborgen een aantal maanden. En op wonderlijke wijze is hij uiteindelijk door de dochter van Farao, de koning van Egypte, geadopteerd. En zo kwam deze jonge Mozes op 5-jarige leeftijd zo ongeveer aan het hof in Egypte terecht. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes. Ben je 5 jaar en dan moet je helemaal alleen naar het paleis. Zonder je godvrezende ouders en kom je daar terecht in een hele andere omgeving. Een heidense omgeving. En deze Mozes, hij kreeg al snel goed onderwijs. Hij kreeg de beste docenten van Egypte, priesters van de zonnegod Re, die hem onderwezen in allerlei vakken. En Stefanus zegt het in zijn toespraak tot de Joodse raad, we kunnen het lezen in het boek Handelingen, dat deze Mozes opviel, was een begaafde leerling. Machtig in woorden en in werken. Nou, je zou zeggen inderdaad, het komt wel goed met deze Mozes. Met zo'n goede opleiding. Hij muntte uit in de vakken die hij kreeg. Beste onderwijs. Een prachtige toekomst ligt voor hem open. Want ja, je gaat al gauw rekenen, toch? Zo doen wij. Hoe zal het gaan? Nou, Farao, die zal op zeker moment worden opgevolgd door zijn dochter, zijn enig kind, zijn dochter. En vermoedelijk zou Mozes ook haar opvolger kunnen zijn geworden. Mozes als de Farao van Egypte. Als die in die tijd dan nog zijn ouders zou hebben ontmoet, zou die hebben gezegd, dat is toch geen toeval. Dat is toch geen toeval. Dat de Heere je leven zo leidt. Je had eigenlijk niet mogen blijven leven en door een bijzondere weg kom je aan het hof en je mag zelfs de Farao van Egypte worden. En misschien kun je in die weg nog wel wat betekenen voor het volk Israël dat daar in Gozen is. Dat kan toch geen toeval zijn. Maar wat lezen we nu in Hebreeën 11? Door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Mozes die zegt nee. Hij zegt nee tegen Farao. Mozes zegt nee tegen het paleis. Hij zegt nee tegen het leven dat voor hem ligt. Hij zegt nee. Door het geloof wordt deze Mozes, ergens tussen de 20 en de 40 jaar, wordt hij de eerste weigerambtenaar, zo zou je kunnen zeggen. Als eerste, als enige, zegt hij daar in het paleis nee. Ik kan zo niet verder. Ik ga zo niet door. Mijn hart ligt ergens anders. Mijn leven ligt niet hier in het paleis. Ook al heb ik een glanzende carrière voor me. En macht en eer en aanzien ligt binnen handbereik. Hij weigert een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Ja, dat klinkt dus tot aansporing en tot bemoediging voor die Hebreeën. Die ook te maken hebben met allerlei verleiding en verdrukking. Het is alsof de schrijver zegt, de apostel zegt, kijk nou ook eens naar Mozes. Hij weigerde zelfs een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Nee, tegen de schatten van Egypte. Nee, tegen de troonopvolging. Het betekende in dit geval van Mozes voor een radicale breuk. En we hebben het met elkaar gelezen uit Genesis. Hoe hij op zeker moment uitging om zijn broeders op te zoeken. Hij wist zich daar één mee. Met die broeders die werden verdrukt en onderdrukt door de Egyptenaren. Maar hij ging er naartoe. En hij wist zich er één mee. Bij dat volk wilde hij horen. Bij dat volk dat werd verdrukt en onderdrukt. En toch, hij weigerde een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Het kwam openbaar in zijn leven wat er in zijn hart door de Heere was gelegd. En wat betekende dat in zijn geval? Een radicale breuk. Maar het was ook een vrijwillige breuk. Niemand dwong hem daartoe. Maar het was een hartelijke keus om daarmee te breken. Door het geloof. Nou, als je dat nou zo allemaal bij elkaar ziet, dan zou je kunnen zeggen, het lijkt er wel op wat we tegenkomen in het doopsformulier. Waartoe wij allemaal worden vermaand, worden verplicht. Die drie dingen. Die het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Worden daartoe geroepen, die drie dingen. Welke drie? Om deze wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat zien we dus ook hier in het leven van Mozes. Hij weigert een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Daar zegt hij nee tegen, want hij wil horen bij dat volk van de Joden. Wacht even, zo staat het er niet in vers 25. Niet verkiezende liever met het volk van die Hebreeën daar in Goshen. Nee, hij ziet verder. Hij ziet, dit is het volk van God. De Almachtige, de Enige, de Eeuwige God is één met dit volk. En daarom is hij bereid om alles te verlaten van Egypte. Omdat hij ziet dat God met dat volk is. En bij hen ligt zijn hart. Door het geloof. Wat God in zijn hart heeft gelegd. Maar het wordt zichtbaar. Omdat hij ook weet. Ik kan niet en. Ik kan niet de Heere blijven dienen in dit paleis. Dan wordt er zoveel van mij gevraagd. Wat mij juist losweekt van de Heere en van zijn woord. En daarom moet ik dit verlaten. Weigert hij een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Waar kwam het dus voor Mozes op aan? Om te leven door het geloof. Waar kwam het voor de Hebreeën op aan? In hun omstandigheden, om te leven door het geloof. En waar komt het nou voor u en voor jou en voor mij op aan in onze tijd? Die toch ook te maken hebben met allerlei verschillende omstandigheden, maar met genoeg dingen die op ons afkomen, die ons ook zoeken los te weken bij de Heere en bij het woord van de Heere. Waar komt het dan dus op aan? Om te leven door het geloof. Dat wij ons zoeken los te weken van alles wat ons verhindert. Om met de Heere te leven. om het bij de Heere te zoeken en te vinden. Daar komt het dus op aan, juist ook in onze tijd. Als het gaat om dat leven door het geloof, het vertrouwen op de Heere en op zijn woord. Het afzien van alles van jezelf. Hebben ook wij een even radicale, vrijwillige, hartelijke keus nodig als Mozes. Dat het ook in ons leven zichtbaar is bij wie we horen. Dat het even zichtbaar is bij wie we willen horen. Bij het volk van God. Omdat wij hoger zien. Omdat we verder zien. Je bij dat volk wil horen waar God één mee is. Wat betekent dat dan concreet vandaag de dag? Als het eerste punt is alles verlaten. Wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat je je baan moet opzeggen en dat je jezelf in de kamer moet opsluiten? Nee, natuurlijk niet. Dat deed Mozes ook niet. Nee, als het gaat om het alles verlaten en het leven door het geloof, dan betekent dat allereerst dat je nee zegt tegen het denken van de wereld, die niet rekent met de Heere en met zijn woord. Of het nu gaat om de besteding van de zondag, of dat het nu gaat om man-vrouw verhoudingen. Leven door het geloof is nee zeggen tegen het denken van de wereld, maar ook tegen het spreken als de wereld, die niet rekent met de Heere. Dat je anders spreekt, dat je anders leeft, dat het te merken is, dat het zichtbaar is, door het geloof te weigeren een zoon van deze wereld genaamd te worden. Omdat je één wil zijn met dat volk van God. Leven door het geloof. Wat betekent dat dan? Nou, waar wordt dit geloof in de Heer Jezus Christus gewerkt? Hier, op zondag. Tijdens de verkondiging van het woord. Als ons wordt gewezen op de Heer Jezus Christus als die enige zaligmaker, als die leidsman voor de tijd en voor de eeuwigheid. Daar wil de Heer dat woord kracht doen. Dat je hoger gaat zien, dat je verder gaat zien op wie de Heer is. Die drie enige God die geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Dat we alles leren loslaten waar we uit onszelf ons vertrouwen op zetten. Op onze kracht, op onze gezondheid, op onze goede dingen, onze goede bedoelingen. Maar dat wij zoeken naar dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Hier wordt het geloof gewerkt en versterkt waar het woord open gaat. Maar dus ook bij al het kinder- en het jeugdwerk, alle gemeentelijke activiteiten, welke het ook zijn, maar waar het woord open gaat, daar wil de Heer ons erbij bepalen wat dat nou inhoudt om te leven door het geloof. Nee, we weten niet hoe de Heer dat nou in het leven van Mozes heeft gedaan. We zien wel dat, hoe het ook is, die eerste 4, 5 jaar dat Mozes nog bij zijn godvrezende ouders mocht zijn, dat de Heer die momenten heeft willen gebruiken, heeft willen zegenen. En laat dat ook tot bemoediging en tot aanmoediging mogen zijn, ook voor jonge gezinnen onder ons. Juist die eerste jaren, ze zijn zo belangrijk. Ze zijn zo kostbaar om samen het woord te openen. Net als in het leven van Mozes. De Heere wil dat gebruiken. De Heere wil dat zegenen. Door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao genoemd te worden. Om nee te gaan zeggen tegen alles wat je losweekt bij de Heere en bij zijn woord. Ja, zegt iemand, maar daar zit het er nou net op vast bij mij. Want dan hoor ik het wel ook op zondag. En dan zing ik het, uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Maar dan zit ik morgen weer op school. Of dan kom ik weer op mijn werk. En dan zijn daar mijn vrienden, mijn collega's. En om dan weer nee te zeggen, dat is zo moeilijk. Want voor je het weet, doe je toch weer mee en ga je toch weer mee. En dat is ook zo. Want we hebben uit onszelf ons hart niet mee, toch? Omdat wij met Adam en Eva in het paradijs ook nee zeggen tegen de Heer. En daarom hebben we uit onszelf ons hart niet mee. En daarom hebben we ook deze wereld niet mee. En hebben we ook de duivel niet mee. Die zit er ook niet op te wachten. Dat wij in alles het woord van de Heer tot onze richtsnoer nemen. Maar dan komt het toch ondertussen wel op aan. Op dat leven dat Mozes heeft geleid. Door het geloof. Om toch die goede keus, die beste keus te doen. Al betekent dat om alles te verlaten. En ten tweede, zo zien we, ook om alles te verdragen. Want dan lezen wij verder. En dan lezen wij van deze Mozes dat hij ervoor koos, verkiezende liever, met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten in Egypte. Wat betekent dat? Nou, deze Mozes pakte als het ware zo'n ouderwetse weegschaal. Waar je aan beide kanten die gewichten oplegt. En Mozes, hij pakte als het ware, het is natuurlijk een voorbeeld, die weegschaal. En hij legde aan die ene kant van de weegschaal al die schatten van Egypte. En dat is me nogal wat, toch? En dat geeft toch ook plezier en dat geeft ook dat je ervan kunt genieten. Macht en eer en aanzien, dat legt hij allemaal aan die ene kant op die weegschaal. De schatten in Egypte. En daar moeten we niet klein over denken. Dat was echt geweldig. En wat zette hij daar nou tegenover? Wat zette hij nou aan die andere kant? Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. En achtende de versmaadheid van Christus. Tegenover die schatten in Egypte zette hij dus lijden, verdrukking, vervolging. Hij zei nee tegen die schatten en daarmee ja tegen onderdrukking, tegen verachting, tegen bespotting, tegen de smaad van Christus. En die weegschaal die sloeg door naar die kant. Nee, geen makkelijk leventje. Geen godsdienstig leven dat hem geen centje pijn kost. Integendeel. En toch op die weegschaal sloeg het gewicht door naar die kant. Mag je eens vragen, begrijp u dat nou? Begrijp jij dat nou? Dat Mozes die twee dingen tegenover elkaar stelde en toch ervoor mocht kiezen om liever met dat volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Hoe kan dat nou? Wanneer ben je daar nou voor toe bereid? Ja, dan komen we toch weer terug bij dat door het geloof. Dat was het geheim in het leven van Mozes. Dat hij dus hoger keek en verder keek dan alles van deze tijd. Want bij alles wat hij zag, van die schatten in Egypte, daar zag hij twee woordjes bij staan. Welke twee woordjes? Voor even. Voor even. Voor even. En daartegenover zag hij aan die andere kant. Ja, ook dat het maar even was om kwalijk behandeld te worden. En om die voetstappen te moeten gaan drukken, zoals de Heer Jezus die ook zou gaan. Een weg van lijden. Een weg van afzien van jezelf. Maar daartegenover, dat loon waar we straks nog van zullen horen, waar het om gaat, dat is voor eeuwig. Voor eeuwig de vergeving van zonde. Voor eeuwig het leven met de Heere. Voor eeuwig. En dat stelde hij dus tegenover elkaar. Op die weegschaal. Enerzijds die schatten in Egypte. En anderzijds dat lijden en de verdrukking. Maar hij wist, dat is maar ook even. En daarom verkoos hij liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Omdat hij zag dat God één was met dit volk. En dat hij in die weg God meekreeg. En als je God meekrijgt in je leven. Zeg het eens, wat heb je dan? Dan heb je alles mee. Hoe het dan ook gaat in je leven. Ook al is dat geen weg die over rozen gaat. Een weg van enkel voorspoed. Maar toch, als je dan God mee hebt in de verdrukking, in de tegenslag, in de moeite en de zorg, dan kun je toch hoger kijken, want dan is de Heere erbij die je krachten geeft en die je ondersteunt. En daarom, jongens, is dit geen dwaze keus die Mozes hier deed? Maar is het de beste keus door het geloof alles te verlaten en alles te verachten? Ook dat lijden, ook een weg van moeite en van strijd, omdat hij verder keek, omdat hij hoger keek. Daar kwam het voor hem op aan. Daar komt het dus ook voor ons op aan. En is er dan die bereidheid? Is er die bereidheid om de versmaadheid van Christus te achten? Dat is nogal wat, toch? Maar wat betekent dat dan concreet? Nou, dat kan maar zo dat je dan toch nee zegt tegen die andere baan, die je zo graag zou willen hebben, maar waarvan je weet, dan wordt de kerkgang moeilijker. Dan krijg je nog minder momenten dat het woord van de Heere kan opengaan. De versmaadheid van Christus betekent dat je jezelf ervoor overkrijgt, dat je wordt genegeerd op school, of op je stageadres. Omdat je niet kunt meespreken met datgene waar de mond vol van is. achtende de versmaadheid van Christus. Ook al bloedt je hart. Maar toch, je mag verder zien. Je mag hoger zien. Dan alles van deze aarde waar die twee woordjes bij staat. Voor even, voor even, voor even. Wat is dan de weg? Dat is de weg achter Christus aan om zijn voetstappen te drukken. De bereidheid om te lijden. Niet jezelf te handhaven. Een streep te zetten door je eigen plannen. Door je eigen idealen. Door je eigen gedachten over wat je wil bereiken in dit leven. Maar dat het voor alle dingen je vraag is, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Mag ik eens vragen, is dat nou uw en jouw vraag? Bij alles wat je doet en onderneemt, je eerst je handen vouwt. En je zegt, Heere, maak mij nou uw weg bekend door uw woord. En wilt u wegen wijzen? Wilt u deuren openen in mijn leven? Waarvan u wilt dat ik daar doorheen zal gaan. En geef dat ik het mag zien. En dat ik de bereidheid heb om die weg te gaan tot het einde toe. Om af te zien van alles van jezelf. En te leunen en te steunen op de Heere alleen. Om voor alle dingen het te zoeken in het woord van de Heer, die vaste bron. Ja, zegt iemand, maar toch, om nou alles te verlaten en om alles te verdragen, dat is toch nogal wat. Ja, inderdaad. Want het staat er ondertussen wel wat Mozes heeft gedaan. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. En te verkiezen liever met dat volk van God slecht behandeld te worden. En Mozes wist als geen ander wat dat betekende. De zweep erover, over de ruggen van zijn volk, van zijn broeders. Dan voor een tijd te genieten van de zonde, achtende de versmaadheid van Christus, veel meer waard dan al die schatten van Egypte. Hoe kan dat dan? Nou, dat is het laatste van vers 26. Daar ligt het, waarom hij daarin volhardde om die weg te gaan, want hij zag op de vergelding van het loon, op de uitbetaling van het loon. En het mag ondertussen wel duidelijk zijn, dat was voor Mozes niet een aards loon van macht en eer, van rust, van voorspoed. Sterker, deze Mozes heeft het zelfs nog moeten meemaken, terwijl hij stond voor de poorten van het beloofde land. Dat de Heere zei, maar Mozes, jij mag dit land niet in. Al mocht hij wel ingaan in het eeuwige Kanaan. Maar het loon waarop Mozes zag, was dus niet op iets van deze aarde. Maar welk loon is het dan? Op welk loon zag Mozes? Nou, dat komen we een paar keer tegen in Hebreeën 11. Bijvoorbeeld in vers 6, wat dat loon nou inhoudt. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Dat is het eerste loon. Dat Mozes wist, maar de Heere houdt getrouw zijn woord en hij volbrengt zijn beloften die hij heeft gegeven aan dit volk, dat hij hun God zou zijn, tot in eeuwigheid, dat hij hun leidsman zou zijn. Hij is een beloner. En hij houdt getrouw zijn woord. Welk loon verwachtte Mozes? We lezen het in vers 10. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dat wil dus zeggen dat ook Mozes wist van die hemelse stad, van dat hemelse vaderland. En daar was Mozes naar op zoek. Daar reisde hij naartoe. Dat God een beloner is. En dat degene die bij hem horen een eeuwige rust wacht in het beloofde land. Wat is het loon van Mozes? Vers 6, vers 10, vers 16. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Kom je weer datzelfde tegen. Leven door het geloof. Dat is afzien van alles van jezelf. Afzien van de omstandigheden. Maar opzien naar God. En uitzien naar die stad. Naar dat hemelse Jeruzalem. Waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont, vergeving van zonden heeft ontvangen. Dat was het loon waarvoor Mozes was ingewonnen. Voor die vrede met God. Voor die blijdschap in de Heere. Hoe je weg dan ook gaat. Maar daarom mocht hij zijn hoofd omhoog heffen. Vanwege dat eeuwige loon dat de Heere heeft weggelegd. Voor een ieder die hem vreest. Door het geloof leefde Mozes. Leerde hij afzien van alles waarop stond voor even. Maar het was hem te doen voor eeuwig. Om eeuwig bij God te zijn. Ja, dat is dus de beste keus. En zo tegen het einde van de preek komt die vraag dan toch ook vanmorgen weer. In alle klem tot ons af. Verstaan wij die keus van Mozes? Is het ons daarom te doen in ons leven? Dat we God tot ons deel hebben. We daarom zoeken bij hem en in zijn woord alleen. Dat we het mogen weten. Die hoop doet al het leed hier op aarde verzachten. Die rust die de Heere geeft in je hart, in je geweten. Als hij het zegt, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Bij alles wat je overkomt in dit leven. Maar je toch mag opzien tot die God van Mozes. Die woord houdt. Bij wie er leven is. Bij wie er eeuwig leven is. Nee, niet alleen straks na dit leven. Maar ook vandaag al. In het hart. Hoe je weg ook gaat. Je toch die rust mag ervaren, dat de Heere van je af weet en dat er bij hem vergeving is. Niet voor even, maar voor eeuwig. Wat baat het ons? Het is uit zondag 23. Wat baat het ons nu dat ge dit alles gelooft? En dan klinkt dat antwoord, dat ik in Christus rechtvaardig ben. Reisvaardig om die grote oversteek te gaan doen. Een erfgenaam, maar niet van tijdelijke schatten. Maar een erfgenaam van het eeuwige leven. Van die hemelse vreugde, van die hemelse vrede. Wat baat het u dat ik God tot mijn deel heb, dan heb ik alles. En dan weegt zelfs dat lijden voor even niet op voor die eeuwige vreugde, voor die eeuwige rust die er overblijft voor het volk van God. En daarom kon die opa verder spreken. Toen hij in gesprek was met zijn kleinzoon. En zijn kleinzoon aangaf wat hij wilde. En op zichzelf goede dingen. Maar toch, op die laatste vraag. En dan, mijn jongen, wat dan? Toen wist die jongen nog niets. Maar zijn opa, die zei, jongen, dan zal ik je wat vertellen. Wat er dan voor mij wacht, als ik hier mijn ogen sluit, mag ik weten van die goede keus, van die beste keus van Mozes. Want die betaling van het loon betekent, als ik hier de ogen sluit, dat mijn ziel opklimt tot des hemels troon. Om daar eeuwig bij God te zijn. Om daar eeuwig te leven. En daarom, als ik hier de ogen sluit, ga ik voor eeuwig op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaar ten roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Zeggen wij hem dat na. Amen.